We zijn met een serie bezig en dat is Evenbeeld van God. En daarin is de focus eigenlijk een beetje op hem kennen. Wie is God eigenlijk? En hoe kunnen we hem dan ook bekendmaken? En dat doen we naar de autonomie van onszelf. Weet je, zoals wij geschapen zijn, zo is God ook. En het feit dat je, als je naar jezelf kijkt en je beseft dat je op een bepaalde manier geschapen bent en dat God precies eender daarover spreekt, is wel een aparte zaak. Want God zelf is geest, maar toch spreekt God over mijn ogen en mijn handen enzovoorts. Dus dat is een opmerkelijke zaak als je dan zegt van, naar mezelf kijkend mag ik veel leren over God en naar God kijkend mag ik weer veel leren over mezelf. Daar zit een beetje cryptische woordspeling in, maar dat is net zoals wat Jack zei, weet je, over de vergeving en de genezing. Het is wel zo. Het is raar dat als je naar jezelf kijkt en je ontdekt dat je dus op een bepaalde manier in elkaar zit en je ontdekt dat God dat gebruikt om zichzelf kenbaar te maken, dus dat we door onszelf God mogen leren kennen. Meestal door onze gebreken en hoe perfect God is. En als we naar de perfectie van God kijken, dat we van onszelf mogen leren hoe we mogen groeien. De context waarin we dat doen is zo min mogelijk met schuldcomplexen te gaan rondlopen, maar gewoon uitgedaagd te worden. Daar valt veel over te zeggen. Ik heb dat volgepland tot de barbecue. Dus we hebben achtereen volgens gehad de anatomie. Dus hoe zit jouw lichaam in elkaar, wat kunnen we daarvan leren? We hebben het gehad over de mond van God, het spreken van God. En hoe spreken wij? Dat je leven mag uitspreken. Daar begint God overigens helemaal Genesis mee. De handen van God, zijn handelen en zijn bescherming, zijn leiding. We hebben het gehad over de ogen van God, hoe we kijken. We hebben het gehad over het gelaat van God, de glimlach van God. En waar herkennen we elkaar aan? Dat is toch vooral aan ons gezicht. En vandaag ga ik een stapje verder. En ik moet zeggen, dat is een heel raar onderwerp. Ik ga het hebben over de neus van God. En daar moeten we eventjes aan wennen, aan die context. Anders zitten we de hele tijd te giechelen natuurlijk. Voelt ook best een beetje ongemakkelijk. Als je jezelf de opdracht geeft, Henk, nou moet je een bijbelstudie maken over de neus van God. En ik heb later wel eens gedacht van, die ga ik toch eens naar de christelijke hogeschool sturen, van of ze daar ook bijbelstudies over hebben of zo, weet je wel. Van, geef je dat wel eens aan je studenten? Denk je daar dan aan? Of waar denk je dan aan? Toch wil ik dat vandaag doen, omdat het heus een belangrijk onderdeel is. En er zit ook een hele mooie beeldspraak in die je in de wereld ook wel heel veel tegenkomt. Maar ik moet zeggen, het geeft wel een klein beetje ongemakkelijk gevoel. Dus laten we eerst de lollige kant maar eens pakken. Je zal toch zijn neus hebben als Henk Rothuizen. Die is prominent aanwezig. Of die van Edwin van der Sar. Weet je, die staat ook een beetje scheef. Of die van Jack Heffert, die is ook niet mis te verstaan. Of die van Pinocchio, daar ben je helemaal niet jarig. Hè? De neus is natuurlijk toch wel iets waar heel vaak geintjes over gemaakt worden. En het is iets raars. Het feit is wel dat als iemand je aankijkt en toch heel lang naar je neus gaat zitten kijken, dat je dan toch ongemakkelijk gaat voelen. Of dat je denkt, joh, mankeert er wat. De ogen zijn meestal sprekend, maar de neus is vaak wel gezichtsbepalend en ook wel iets van de afkeuring of de goedkeuring die we daarmee communiceren. Het is ook niet voor niks dat Pinocchio natuurlijk een lange neus kreeg als die jokte. Ja. Dus opmerkingen maken over iemands neus is ook niet altijd gepast, hè? Daar moet je toch mee oppassen, is het een beetje in de geintjesfeer. Dus wat kan je nou zeggen als je praat over de neus? Wat kan je dan zeggen over de neus van God, als die er is? Nou, daar wil ik een stapje verder mee gaan. Een van de grootste dingen die ik zie in deze huidige wereld is dat we, als het gaat over onze neus, omdat het de meest bepalende element is in ons gezicht over onze aanblik, dan zie je dus in de cosmetica dat er enorm veel aanbiedingen zijn voor neuscorrecties enzovoorts. Men kijkt meestal naar de neus als een cosmetisch element. En de schoonheid lijkt daarbij centraal te staan. Nou, ik weet niet of jullie het wel zien van die filmpjes, weet je wel, van operaties en zo. En dat is echt Ik hoop niet, ik begin er niet aan dat je een neuscorrectie ook al zou kunnen gebruiken. Weet je wel? Dan gaan we bijtels en noem maar op. En dan moet iemand een mooiere neus hebben. En dan gaat dat verband eraf. En dan is het natuurlijk één grote blauwe troep. En dan maar hopen dat het netjes is. Het probleem daarbij is wel een beetje dat we van die correcties en dat soort dingen een klein beetje de neiging krijgen dat de neus dus centraal staat voor je schoonheid. En dat neus alles te maken heeft met schoonheid of niet. Terwijl dat niet waar is. Je neus is geen lichaamsonderdeel wat je schoonheid bepaalt. Je neus is een orgaan. Heeft een hele duidelijke functie. En je zal zelfs met neusoperaties moeten opletten of de functie niet schade leidt. Je hebt je neus wel nodig. En wel voor bepaalde zaken. De neus heeft als functie ademhalen en ruiken. En de neus is geen cosmetisch element, maar een essentie. Het gaat niet om cosmetiek, maar het gaat om de functie. Het gaat niet alleen om jouw schoonheid. Het gaat er vooral om dat jouw neus functioneert en dat je hem gebruikt. Als je nou die twee elementen eens pakt, die cosmetiek en de functie, kunnen we dan kijken naar de neus van God. En eens kijken van, zijn wij mensen misschien ook wel geneigd daar ook weer cosmetisch mee om te gaan en vergeten te doen wat God eigenlijk wil dat we ermee doen. Dat is een beetje de insteek. Ons niet verliezen in de cosmetica, maar ons verliezen in wat de functie van onze neus mag zijn. Die had ik al. Oké. De eerste functie, en ik begin bij ruiken. En ik moet er gelijk bij zeggen, als dan 's morgens hier staat. En Peter die kan niet weten wat ik ga preken, want de website liep ook achter. Dus als hij dan begint met een offer, dat is het centrale thema van de hele ochtend. Ook in de prediking. Dat is toch wel opmerkelijk, weet je wel. Hoe komt zoiets ineens tot je? Dus blijkbaar heeft God toch wel wat te zeggen. In Genesis staat, de geur van de offers behaagde de Heer. En hij zei bij zichzelf, nooit weer zal ik de aarde vervloeken en vanwege de mens. Want alles wat de mens uitdenkt van zijn jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik nu gedaan heb. Dat is bij Noach. God heeft een neus en daar ruikt hij mee en daar ruikt hij onze levens mee. We hebben het lied gezongen, laat ons loflied voor u zijn als reukwerk. En blijkbaar is onze aanbidding iets wat bij God in zijn neus komt en wat hij ruikt en wat een aangename geur voor hem is. Of wat niet tot zijn neus komt en tegen het plafond blijft hangen. Het jammerlijke is dat wij daarbij vaak alleen maar denken aan het zingen van liederen. Bij Noach zie je dat het eerst. Dan zie je hier deze tekst staan. En dan zie je dat God het besluit neemt, ook al doet de mens alleen maar slechte dingen. Ik zal nooit meer vanwege het offer wat een mens brengt, de mens verdelgen. Maar ik zal de mens genade gaan aanbieden. Dat is wel de boodschap die Noach brengt. In de wet gaat het dan een stapje verder. In Exodus 30, en dat is zeker voor de aanbiddingsleiders leuk om eens te lezen. Heel Exodus 30 gaat over de reukoffers. En daar wordt gezegd van, ook als hij de priester tegen het vallen van de avond de lampen aansteekt, moet hij een reukoffer brengen. Alle komende generaties moeten elke dag voor de Heer reukwerk branden. Dus onder de wet wordt geen eens gezegd, nee, het is niet alleen maar het offer van één persoon die dat doet, maar ik wil dat mijn volk iedere dag offers brengt. En dat werd dan door priesters gedaan. En die priesters moesten iedere dag een reukwerk brengen als een aangename geur voor de Heer. Dus daar wordt het in regeltjes al een beetje vastgelegd. Mozes met een heleboel voorschriften. Als je die voorschriften leest, dan wordt er gezegd van dat reukoffer moet daar en daaruit bestaan. En dat moet zo en zo geprepareerd worden en dat mag niet vermengd worden met dat. Een heleboel wetten. Al die wetten, als je maar lang genoeg nadenkt en de Heilige Geest voor inspiratie vraagt, zou je zien, zullen ook toepasbaar zijn voor onze tijd. Zij het niet letterlijk, maar veel meer geestelijk, maar veel meer als een, daar kan je positieve dingen uittrekken. Het gevaar is wel bij zulke soort wet is dat je het negatief doet. En dat je gaat zeggen, ja, zoals jij aanbidding leidt, dat is niet goed, want, en dan gaan we zulke wetten ineens erop loslaten. Het belangrijkste is, wat hier gezegd wordt, Bij Noach was het een eenmalig offer. Onder de wet wordt het een dagelijks offer. En in het Nieuwe Testament gaan we nog een stapje verder. Daar wordt niet meer gezegd van dat het een offer is wat je brengt als een ritueel. Wat wel het geval was bij, de priesters. Maar dat het onze levensstijl is. En dat zie je bijvoorbeeld bij Handelingen 10 vers 1 heel duidelijk. Daar staat... Een van de inwoners van Caesarea, en Caesarea was een hele godsdienstige Romeinse heidense stad. Er waren heel veel godsdiensten bij elkaar. Was een centurio, dus een overste van een Italiaans cohort, dat is een legeronderdeel, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die net als zijn huisgenoten God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en hij bad veelvuldig tot God. Op een dag kreeg hij omstreeks het 9 uur een visioen, waarin hij duidelijk zag hoe een engel van God zijn huis binnenkwam. Hij hoorde hem zeggen, Cornelius. Hij staarde de engel verschrikt aan en vroeg, wat is er, Heer? De engel antwoordde, je gebeden en aalmoezen zijn door God als offer aanvaard. Dus dan zie je dat de levensstijl van iemand aanvaard wordt als een offer. En dan hebben we het nog over een heiden buiten de Joodse context. Dus iemand die wel blijkbaar in God gelooft. Moet ik erbij zeggen, de vraag hoe hij in God gelooft staat er niet bij. Hij was dus geen Jood. Laten we dat even wel vaststellen. En als je het verhaal verder leest, dan zie je ook dat Petrus daar giga problemen mee heeft. Want dan moet hij een niet-Jood inlijven in het lichaam van Christus. En daar heeft hij even wat moeite mee. Dus blijkbaar was het mogelijk dat mensen door het zien van getuigenissen of door het bestuderen van godsdiensten... Zij die ene God moet er zijn. En de vraag is of Cornelius dat Yahweh noemde of gewoon God aanbad. En op een dag komt er een engel en die zegt, je levensstijl is aanvaard en ik ga je laten zien wie werkelijk wie ik ben. En dan komt Petrus en dan wordt uitgelegd wie Jezus is. En vanaf die dag hoort hij bij het lichaam van Christus. Onze levenswandel is dus onze aanbidding. En als ik dat nu zo zeg en doorga, dan zegt iedereen ja. Dus ik ga het nog een keer herhalen. Je levenswandel is jouw aanbidding. Niet wat je hier op zondag met 5 liedjes doet of met 8 liedjes. Je levenswandel. Zoals je morgen bent, gisteren bent, hoe je gedraagt, hoe je bent tegenover je kinderen, hoe je bent tegenover je vrouw, tegenover je man, tegenover je baas, tegenover je onderdanen, wat je ook maar hebt. Hoe je gedraagt tegenover je buren, dat is jouw aanbidding. Met me eens? En op zondag komen we samen om God te eren op een specifieke manier die past bij het lichaam van Christus zijn. En is eigenlijk de vrucht van onze aanbidding die we voor Gods troon brengen. Maar aanbidden doe je niet zondags tussen 10 en 12. Als dat jouw levensstijl is, dan separeer je, dan scheid je je godsdienst... Je leven voor God af van je normale levenswandel. Dus 's morgens mag je opstaan en zeggen, Heer, mijn leven is aanbidding voor u. Ik wil met heel mijn leven aan u aanbidden. Dat is met de straatkrantverkoper die je een aalmoes geeft, zoals hier staat. Dat is met hoe je met mensen omgaat. En op een dag komt er een engel bij je en die zegt, jouw offer is door God aanvaard. Zou kunnen. Nou heb jij niet nodig dat er iemand op visite komt om je van Jezus te vertellen. Dus de kans dat die engel met die boodschap komt lijkt me wat gering. Nou, stop er even een komma zetten. 90% van alle moslims die de Heer Jezus ontdekken, ontdekken de Heer Jezus door het verschijnen van een engel of door Jezus zelf. En dat zijn meestal serieus zoekende mensen die echt naar God zoeken. Die God aanbidden. En God gedefinieerd hebben zoals ze dat door hun cultuur hebben gehoord. En dan komt Jezus in hun leven. En vervolgens komen ze dan in het christendom terecht. Net zoals dat Cornelius erin terecht kwam. Hetzelfde geldt voor jou en mij. Jij en ik zijn opgevoed in een bepaalde traditie. Sommigen van ons heel orthodox christelijk. En je hebt daarbij een bepaald godsbeeld. En je aanbidt die God... En God komt in je leven op antwoord op jouw levensstijl, zoals jij in integriteit naar God toe wandelt. En dat geldt voor mij ook en dat geldt voor iedereen. Daarmee is niet mijn godsbeeld het juiste godsbeeld. Alleen mijn offer naar God is goed. En moet ik ruimte geven dat God zich kan openbaren. En die is altijd meer dan wat jij en ik van God kunnen maken. Met me eens? Stilte. God is altijd wel een vingerhoedje groter dan wat jij denkt dat hij is. Met me eens? Dat betekent dat je nooit te exclusief moet denken. Ja, maar het gaat zo. Zo wil God het. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je hoeft ook niet als een bang haasje rond te lopen. Want zoals je de Heer kent, en zeker als het over zijn liefde en genade gaat, kan je rustig zeggen, zo is de Heer. Want dan deel je iets goeds uit. Maar de Heer is altijd groter dan wat je denkt. En zeker als we met onze theologie aan de gang gaan. Nou, even teruggaan naar die levensstijl als aanbidding. Is nou onze levensstijl aanbidding? Of zijn we ook bezig met onze neus te poederen? En die wil ik gewoon eens netjes in ons midden neerleggen. Is voor ons aanbidding iets geworden wat je op zondag doet? Even poederen, mooi maken, zie ik er goed uit. Heb ik het toch weer goed gedaan? En zou dat een vorm van aanbidding kunnen zijn waarvan Peter door de Heer zei van, dat is aanbidding die niet verder komt dan het plafond en dan blijft hij hangen. Ik wil dat je verder gaat en je levensstijl aanbidding is. Als dat woord wat harder overkomt dan ik bedoel, moet ik dat even uitleggen. Ik zeg niet, je leeft verkeerd en jij moet beter gaan leven. Dat zei ik niet. Ik zei, je levensstijl is je aanbidding. En als je je bewust bent dat jouw leven een leven voor God is, word je ook bewust van de dingen die je doet. Met me eens? En als je het scheidt en je denkt, zondags ga ik naar de kerk en dan ben ik christen en dan doe ik mijn aanbidding en door de week, ja, het leven is niet makkelijk. Dan heb je het verrekte moeilijk. Want dan kom je onder de verleidingen te staan. Terwijl als je 's morgens zegt, Heer, te midden van deze heidense omgeving waar ik werk, mag ik mijn leven geven als een levend offer. Romeinen 12 vers 10. En er is één nadeel aan een levend offer zijn. Offers die leven, die willen altijd van het altaar afkruipen. In de regel wordt het daar wat heet. Totdat je weet van, maar dit is een hele goede levensstijl. Dus mijn vraag is, is onze aanbidding cosmetica of is het echt? Is het integer? Zijn we bezig onze neus te poederen? Of is er ook een wandel met God die voor ons ook essentieel is? Zo goed als dat onze neus essentieel is voor onze gezondheid, zo is ook onze aanbidding essentieel voor onze wandel met God. Ik heb hier staan, hoe is jouw aanbidding wanneer niemand je ziet? Maar God je nog steeds ziet. Is jouw aanbidding dan eigenlijk toch neuspoederen? Of ben je in de stilte van je hart en in de eenzaamheid van jezelf, ben je dan toch iemand die met God leeft? Nou, ik weet dat als je zulke vragen stelt, dat er altijd mensen zijn van, jongen, dat doe ik helemaal verkeerd. Dus het is dan eerlijk om als voorganger ook te zeggen van, hoe ik dat doe. Dat is niet bij mij altijd even bewust. Er zijn heus momenten dat ik ook wel eens denk van, chips Henk, waar ben je nou mee bezig? En er zijn ook momenten dat je door het leven meegenomen wordt. Gisteren hebben mijn kinderen mij uitgenomen en heb ik een hele leuke dag gehad. Die dag heb ik gewoon ondergaan en heb ik genoten. En ik zal best wel eens een keertje dank u Heer gezegd hebben. En ik geloof dat we nog een keer broodjes hebben gegeten en we hebben niet eens gebeden met elkaar, weet je wel. Toch was dat een dag van aanbidding, want ik heb genoten van het gemeenschap hebben met mijn kinderen en samen optrekken. Het was gewoon goed. Is ook geen ongetogen woord gevallen. En aan het eind van de dag kan je zeggen, Heer, dank u wel, wat een geweldige dag heb ik gehad. Dank u wel voor mijn kinderen, dank u wel voor de eenheid. En dan ben je blij. En ontzettend moe, weet je wel. Nou, is dat aanbidding? Ja, natuurlijk is dat aanbidding. Denk je dat God daar niet van geniet, van een gezin wat in eenheid optrekt? Lekker feesten. Straks gaan we een barbecue houden. Nou, als ik weer mag doen wat ik altijd mag doen, dan begint dat om 1 uur of 10 met inladen en noem maar op en al dat gedoe. En dan eieren uit het Kralingse Bos uitpakken, weet je wel. Als je dan aan het buffelen bent, komt er geen moment van, nou ga ik eens devoot halleluja zingen of zo. Maar wat ik doe is wel voor de Heer en voor mijn medemensen en een getuigenis voor de Heer. En ik weet dat Gods glimlach, dat bereikt zijn neus heus wel. Dat is je offer. Je offer is niet altijd mooie liedjes zingen en in een bepaalde trance zijn of zo. Oké. Wat is dus de sleutel van jouw aanbiddingsleven? De sleutel is dat je je leven als aanbidding gaat zien. Je hele leven als aanbidding zien, al je handel en wandel met God eren. En niet zo nu en dan een keer voor God verschijnen, want dat is gewoon je neus poetsen. En in feite trek je dan alleen maar je neus voor God op. Zullen we dat nog eens een keer nadenken? Als je zegt, mijn leven behoort een levens van aanbidding te zijn voor God, en het vervalt in, ik aanbid God op zondag met 8 liedjes, dan trek je in feite je neus voor God op, want je zegt, de rest van de tijd bent u niet waard om geëerd te worden. En het risico is altijd dat God ook zijn neus optrekt voor jou. Ook dat kan gebeuren. Dat zal hij niet zo gauw doen. Ik denk dat hij zijn liefde zonder meer niet van je aftrekt. Maar we kennen voorbeelden dat je aanbidding niet als zodanig wordt gezien of geroken. Dat kan wel afgeslagen worden. Nou, pak je de analogie? Is jouw aanbidding cosmetica of is het echt? Laten we eens kijken wat de volgende is. De adem van God. Onze neus heeft nog een functie, dat is ademhalen. Dan zou je zeggen, Henk, maar je ademt toch ook door je mond? Dat is meer de adem die eruit komt vaak en de luchtjes die erbij horen. En een gezond mens ademt zoveel mogelijk door zijn neus. Zo ben je geschapen, omdat je neus ook filtert. En daarom moet je soms niezen. En daarom moet je soms je neus schoonmaken. En dan komt de troep eruit. Wat staat er in Genesis 2, vers 7? Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit het stof, uit de aarde. En hij blies hem levensadem in de neus. En let op, zo werd de mens een levend wezen. Nou, dan ga ik het hebben over het leven. De Bijbel staat vol met woordspelingen over leven en dood. Dat Jezus bijvoorbeeld zegt, laat de doden begraven. Er is blijkbaar een leven en er is een dood. En er is een leven en een andere dood. Er is een leven, veel mensen leven op deze aarde. En er zijn mensen die leven met hoofdletters op deze aarde. Omdat ze de adem van God in hun leven toestaan. Als jij een wederom geboren christen bent, dan heeft God zijn adem in jou ingeblazen. En mogen we dagelijks in- en uitademen, en dat is de Heilige Geest waarmee we leven. Dat is een natuurlijke flow. Niemand van jullie hoeft morgen wakker gemaakt te worden en zeggen, je moet wel gaan ademen vandaag, anders gaat het niet goed. Dat doe je. De Geest woont in ons en het is de bedoeling dat we ons bewust zijn dat we dagelijks ademen met God. Dat hij ons het leven geeft. En doe je dat niet, dan leef je wel, maar geestelijk ben je nog steeds dood. De adem van God is dus het toelaten van het leven van God in jouw leven door je neus laten binnenkomen. En een andere zaak is het leven zoals je dat leeft, inademen, maar wel filteren. Ik leef in een omgeving die knap rein is, zou je kunnen zeggen, maar ik moet mijn neus wel eens laten meewerken in het filteren van alle religiositeit die ik om me heen heb. Weet je, wat is echt van God? Wat is religie? Wat doe ik echt voor de Heer? Wat is verkeerd? Wat sta ik wel toe in mijn leven? Wat sta ik niet toe? En het is opmerkelijk, weet je, in het dagelijks leven zijn we er ons heel goed bewust van. Weet je, de laatste tijd met die Mexicaanse griep zie je ineens vliegtuigen vol met kappies op hun neus. Want dan komt de dood ineens dichtbij en dan zijn we wel snel met actie nemen. De hele discussie rondom asbest en luchtvervuiling en noem maar op. Jij en ik zijn ons heus wel bewust dat je op moet passen wat je inademt. Maar dat is geestelijk natuurlijk net zo. En God schenkt ons het leven en dat leven moet je zoveel mogelijk inademen. Dus draai die tekst nou eens om. In plaats van God schiep de mens enzovoorts enzovoorts en hij blies adem in zijn neus. En zo werd de mens een levend wezen. Kan je het ook omdraaien. Je wordt een levend wezen wanneer de adem van God door je neus komt. En dat is geestelijk zonder meer een waarheid. En het leven komt van God. En ook daar kunnen we weer wat van zeggen, net zoals bij aanbidding. Ik vind dat wij in onze Calvinistische wereld wel eens een beetje te min doen over het leven dat God aan ons geven wil. Het feit dat jij en ik mogen leven is iets om intens dankbaar voor te zijn. Ik heb net gezegd dat ik 60 ben geworden en daar ben ik gewoon blij mee. Het is wel een leeftijd waar je even stilstaat. Iets langer dan vorig jaar. En het is ook even wennen, weet je wel. Ik krijg ineens van die aanbieding dat ik overal korting kan krijgen. Dat vind ik wel discriminerend bijna. Ja. Dat zijn toch dingen. Maar het feit dat je mag leven en het leven van God krijgt en dat je oud mag worden, dat je gelukkig mag zijn, is toch iets om heel dankbaar voor te zijn. Met me eens? Of ben jij niet dankbaar? Je leeft. Het is toch een enorme zegen als je gewoon gezond bent. En je mag gewoon leven. Dat is toch iets om iedere dag te zeggen, Heer, dank u wel. Fijn dat ik dat heb. Maar het gaat ook een stapje verder. Het is ook het leven wat je mag leven. Is toch iets wat je voor God en met God mag doen. En daar hebben wij een beetje, soms een beetje kriebels bij. Wij denken vaak, het leven wat God van ons wil, zijn allemaal hele goede daden en heel veel, weet je wel, heel serieus. Terwijl ik al eerder zei van, een dag met je kinderen weggaan en enorm veel plezier hebben, is ook wat God goed vindt. Bij Gideon hebben we een keer een boek willen uitgeven met tekeningen van de Heer Jezus uit het Nieuwe Testament. En de tekenaar die moest het beeld tekenen en Jezus zegent de kinderen. En dan krijg je dat bekende plaatje dat Jezus op een grote rots gaat zitten, of een kei. En dat al die kinderen in Israël ineens allerlei verschillende huidkleurtjes hebben en dat de handen worden opgelegd, weet je wel. Dat is het beeld wat je hebt. En Jezus zegent de kinderen. Zou die dat zo gedaan hebben? En deze tekenaar die tekende Jezus liggend in het gras met een grasprietje. En die had hij in zijn hand en die zat te kietelen in het oor van een kindje. Ik vind hem zo mooi. Het is ook zegen. Het leven. De Joodse traditie en het Joodse leven heeft een heel mooi woord voor. Dat is lachaim. Lachaim betekent op het leven. Is als je in onze kringen wel eens, hoor je dat wel eens, er wordt er getoost. Lachaim. Dat is proost. Op het leven. Maar daar doe je de tekst eigenlijk mee tekort. Want lachaim is veel meer. Lachaim is het hele leven. Het genieten van het leven zoals God het je geeft. En in tijden van tegenspoed ook inderdaad naar God toe te richten dat hij een beter leven voor je heeft dan wat je misschien meemaakt. Lachaim overstijgt dat. Lachaim is het leven van God ontvangen en daarvan genieten. Wat heb ik opgeschreven? Het kenmerkt, geniet van het leven dat God je geeft. Leef het leven dat God je geeft. Leef het leven zoals God wil dat je het leeft. Met al het genot dat hij je gunt. En dan kom je bijna, bedoel je carpe diem of zo? Nee, want dat is egocentrisch. Het is nog steeds, God geeft me dat leven. Zie ook je leven als geleid door de Heer. Dat betekent dat als je het leven mag genieten zoals God wil dat je dat leeft, dat je dus wel moet filteren. Wel je neus gebruiken. Je moet wel eruit ziften wat niet van God komt en wat je dus ook niet wil. Hoe wil God dat ik leef? Hij wil dat ik dat doe met genot, met zegen met mijn kinderen. Hij wil dat ik geniet van zo'n dag. Hij wil dat ik goed ben voor mijn mensen waar ik overzicht over heb. Op mijn werk. Hij wil dat ik goed ben voor hen. Hij wil dat ik mijn baas dien. Hij wil dat ik anderen eer. Nou, dan leef ik lachaim. Het leven. En er zijn bepaalde dingen waar ik wel eens mee worstel, waarvan God zegt, dat moet je niet doen. Daar rust geen zegen op. Je bestaat omdat je leeft tot eer van God. Heidelberger Catechismus. Wat is de reden van jouw bestaan op aarde? Opdat ik leef tot eer van God. Komt van Augustinus af, een van de eerste kerkvaders. En ik dacht, van chips. Soms vergeten we dat, hè? Soms leef ik omdat ik een grotere auto wil hebben, of omdat ik dit wil doen of dat wil doen, dan lijkt het wel alsof mijn hele leven zich daarop richt. Nee, mijn leven, ik besta tot eer van God. Daarom ben ik geschapen. Maar Jan had vanmorgen een woord van de Heer voor jullie, en dat was van uit Esther. Misschien ben jij wel op deze aarde voor een dag als deze. Antwoord is altijd ja. Heb je ooit wel stilgestaan? Laten we dat even doen. God heeft jou specifiek gepland voor deze jaren hier op aarde in deze stad. Op dit moment. Er is niemand op deze wereld die jouw plek kan innemen. Als jij bent op de plek waar God je hebben wil. Nou, dat zullen de meesten gewoon aan op kunnen zeggen. Dat is mooi, toch? En dat mag je doen met vreugde voor de Heer. En soms moet je zoeken, Heer, wat bedoelt u ermee? Wat moet ik doen? Nou, ga. En vraag het en hij zal het je zonder meer openbaren. Maar niemand van jullie is een toeval op dit moment. Niemand van jullie is... Ja, ik weet ook niet waarom ik hier ben. Je bent hier omdat je mag leven tot eer van God en daartoe ben je geschapen. En wat een geweldig voorrecht is dat. En dat is Lachaim. Minder over je leven denken betekent dat je je neus optrekt voor God. Want God wil je dat leven geven. Uit zijn neus. Dan zie je die wisselwerking weer. Dan hebben we nog een derde. Dat is een hele moeilijke, de andere kant. Maar God kan ook zijn neus optrekken. Helaas. Exodus 15 vers 8 staat, de adem van uw neus stuwde het water omhoog. De wilde watermassa's stonden als een wal. Het kolkende water stolde in het diepst van de zee. Dit gaat over de bevrijding van Israël uit Egypte. En daar wordt in de psalm op teruggekomen. En er wordt dus over Gods neus gesproken. Als ik hier op dit punt kom, dan moet ik wel zeggen van, daar spreken we zelden over. Over de toorn van God, de wraak van God, de boosheid van God. Zijn niet woorden die je in Church on the Way vaak zal horen. Het is niet iets wat we mijden. Maar niet waar we veel aandacht aan geven. Simpel omdat de toorn van God over de mensheid pas komt op de dag van oordeel. En ik ervan overtuigd ben dat dat niet een onderdeel van het evangelie van genade is. Tot de dag van het oordeel is ons gegeven het evangelie van genade te verkondigen. Zelfs Jezus deed dat. Als hij in Lucas 4 voorleest uit Jesaja, dan zingt hij over het jubeljaar, of dan spreekt hij tot en met het jubeljaar van God. En dan slikt hij de woorden en een dag der wraken van onze God spreekt hij niet uit. Want die komt nog als de dag van het oordeel komt. Dat betekent wel dat je wel mag zeggen dat die dag een keer komt. En tot die dag hebben wij het geweldige voorrecht de genade van God te omarmen en een kind van God te worden. En zonder enig schuldgevoel of angst naar die dag uit te zien. Als je een kind van God bent, gaat dat oordeel jou voorbij toch? Want dat oordeel is al lang gedragen op het kruishout van Golgotha. En ik hoop dat je daar aan op kan zeggen. Maar dat betekent wel dat God nog steeds boosheid heeft. Als jij en ik boos worden, dan zwelt je neus een beetje. En dan begint te stomen, weet je wel. Dat zeggen we ook wel eens. Hij werd zo boos dat de rook uit zijn oren kwam en de vlam uit zijn neus of zo. Maar zo spreekt de Bijbel er ook over. Heel belangrijk is dat je weet dat in het Nieuwe Testament, als God boos wordt, dat het altijd gaat om demonen, machten, overheden in de hemelse gewesten. God is boos op zonde en de machten die daarachter zitten. Gods wraak en Gods boosheid uit zich nooit persoonlijk op mensen. Want hij heeft gekozen jou en mij in genade te behandelen tot de dag van het oordeel. Dat betekent dat als jij zonde doet, dat je niet bang hoeft te zijn dat God boos op je is. Hij vindt niet leuk. Maar sterker nog, hij ziet het niet eens. Want hij ziet je aan in Christus. Die straf is al gestreden. Of is al betaald. Voor ons is dat soms in concepten even moeilijk om te pakken, maar het is wel de waarheid. Jezus is gestorven voor alle zonden van deze wereld. En ik hoop dat je daar amen op kan zeggen. Dat betekent dat hij gestorven is voor mijn zonden, die ik gisteren deed, die ik vandaag doe en die ik morgen nog zal doen. Romeinen zegt, als die genade zo groot is, kan je dan maar zomaar doorgaan met zonderen. En dan antwoordt hij, nee, natuurlijk niet. Dat wil je toch niet. Dan wil je toch lachaim, dan wil je toch het leven leven zoals God dat geeft. Daar strek je toch naar uit, want hij is zo goed in zijn genade. En in zijn liefde dat je hem alleen maar wil liefhebben. En de kunst is wat Jack zei, je eerste liefde vasthouden. Ik wil smoorverliefd op Jezus blijven. En iemand waar je smoorverliefd op bent, die wil je altijd plezieren. Zo simpel is het. Maar die boosheid kan er wel staan. En die gaat dus voornamelijk uit naar onze vijanden. Let op in Psalm 18. En ik lees Psalm 18 even helemaal voor, maar een paar stukken moeten jullie hieruit halen. Vers 1 staat, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep, geloofd, zei de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. Dan gaat hij vertellen over zijn vijanden. Mij ontsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij, op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. Dan in vers 7, in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikten zijn oren. Toen, in vers 8, schudde en schokte de aarde. De bergen trilden op hun grondvesten, beefden, omdat hij vlamde van woede. Rook steeg op uit zijn neus, verterend vuur kwam uit zijn mond. Hij spuwde hete as. Hij schoof de hemel open en daalde af. Duisternis onder zijn voeten. Hij besteeg de gerub en vloog, zwevend op de vleugels van de wind. Hij maakte het donker zijn schuilplaats. Hij trok een tent om zich heen, van duister water, dichte wolken. Een vuurgloed ging voor hem uit. Wolken joegen voort, hagel en gloeiende as. De donder van de Heer deed klonk aan de hemel. De Allerhoogste verhief zijn stem, hagel en gloeiende as. Hij schoot zijn pijlen en sloeg de vijanden uiteen, wierp zijn bliksemschichten en verdreef hen. De benningen van het water werden zichtbaar, de grondvesten van de wereld kwamen bloot. Door uw dreigende blik, Heer, door de briesende adem uit uw neus. Hij bood hulp van omhoog, greep mij vast en trok mij op uit de woeste wateren. Ontrukte mij aan mijn machtige vijand, mijn haters, die sterker waren dan ik. Ik vind het een prachtige psalm, over lyrisch gesproken. Nou, even in de context, want voordat je het weet, zeg je, weet je, dat is een heel eng beeld van een godsbeeld. David is toch wel de man die overspel pleegde en die een ander vermoordde om zijn zonde op te... Toch? Dat is de schrijver. Dus als er eentje bang kon zijn, dan was hij het wel, denk ik. Hij schrijft die psalm over zijn vijanden, hoe God hem tegemoet komt. Dus wat leer ik eruit? Ik leer er het volgende uit. Er is nog niet zo gek veel veranderd in die 60 jaar. 54 jaar geleden was ik een aapje van 6 jaar. En als je dan in Rotterdam op straat voetbalde, en er waren wel wat schoffies, dan had ik een standaard antwoord als ik aangevallen werd. En dat was, pas op hoor, ik ga mijn vader halen. Want mijn vader is heel sterk. En meestal hielp dat. En als het niet hielp, kwam mijn vader ook voor me op. Als ik zei, pas op hoor, ik ga mijn vader halen, was het niet zo dat mijn vader direct kwam. Maar ik kon wel mijn kracht en mijn veiligheid vinden in het bewustzijn dat ik een hele sterke vader had. En geestelijk is dat nog steeds zo. Geestelijk ben ik maar een klein kind in het Koninkrijk van God. En jij ook. En soms wordt het me wel eens benauwd. Soms is deze wereld wel eens eng. En soms gaan we bidden en dan zeggen we, Heer, valt niet mee in deze maatschappij. Ik wil even u erbij halen. Ga niet goed. We worden bedreigd. Wilt u opkomen voor ons? En de Heer die komt op voor zijn kinderen, zoals mijn vader opkwam voor mij. Sterker nog, een tikkie beter. Dat is wat ik van God leer. Met andere woorden, ik leer van God. Ik mag met hem leven en als het me benauwd wordt, mag ik zonder meer naar hem uitroepen. Net zoals dat David dat riep. In mijn nood riep ik tot de Heer en in zijn tempel in de hemel hoorde hij mijn stem en dat kwam tot zijn oor. God kan dus echt boos worden, maar dat richt zich altijd op de machten van de duisternis. En God wordt ook boos als mij kwaad wordt aangedaan. Want ik ben een kostbaar kind in zijn ogen. Het vervelende alleen is dat hem de wraak toekomt en niet mij. En ik weet dat hij genadevoller is dan ik. Dus soms wil ik hem wel een handje helpen, dag van het oordeel ietsje naar voren te schuiven. Hebben jullie dat ook? Hier één keer maar. Maar hij doet dat nooit. Wat leer ik eruit? Hoe meer respect ik ontwikkel voor God, hoe meer ontzag voor zijn grootheid ik krijg. En hoe minder ik behoefte zal hebben om mijn boosheid te uiten naar andere mensen. En hoe meer ik zal gaan leven vanuit zijn schuilplaats. En dan zal ik net als David zeggen, ik heb u lief, Heer, mijn sterkte. Is dat niet het mooiste wat je hebt? Je zekerheid in God vinden. En kunnen zeggen, Heer, u bent mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. Mijn steenrots. Bij u kan ik altijd schuilen. Mijn schild. De kracht die mij redt. Mijn burcht. Ik roep. Geloof, zei de Heer. Want ik ben van mijn vijanden verlost. En als ze hier nog hier en daar om de hoek staan. Wat schaadt het mij? Ik heb toch God aan mijn kant. Ik vind het een van de mooiste dingen in het leven. Ik wens niemand kwade dagen toe. Maar kan je één ding verzekeren, als het kwaad je wel eens treft en je ontdekt dat God een veilige burcht is, dat is zoiets moois. Dat is zoiets moois. Dat neemt niemand van je af. En ik kan je namens de Heer zeggen, hij zal je nooit, nooit in de steek laten. Dat heeft hij beloofd. Dus omarm dat. Ik sluit af met de conclusie. En misschien wat aanbiddingsteam alvast naar voren komen. Wat leer ik van de neus van God? Ik heb ze hier opgeschreven, ten eerste oprecht in aanbidding te leven, zodat mijn hele leven een aangename geur voor hem is. Ik ben geschapen om te leven tot eer van God. Het tweede wat ik leer is, het leven op zich is een cadeau van hem. En ik mag iedere dag mag dat gevierd worden, met hem en met elkaar. En dat bedoel ik niet dat het orgies moeten worden of zo, maar geniet van het leven. Het derde is, wanneer het leven tegenzit of ik mij aangevallen voel, staat God, mijn Vader, aan mijn kant. En mag ik bij hem schuilen. Hij is een sterke God en ons vertrouwen waard. Kan je de amen opzeggen? Ik wou het volgende doen. Ik wou, als je de aanbiddingsmuziek even terug kan toveren, dat lied, laat ons loflied voor u zijn als reukwerk, nog een keer zingen. En dat we dat allemaal staande doen. En dan wil ik één woordje veranderen. Wil je nou niet zingen, laat ons loflied, dit liedje. Maar laten we zingen, laat ons leven voor u zijn als reukwerk. En dat we heel bewust dat naar God toe uiten. En dan ben ik ervan overtuigd dat onze aanbidding rechtstreeks naar de hemel gaat. Jullie ook? Zullen we dat doen? Zullen we hem een offer brengen? Laten we gaan staan.